Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 99 en daarvan het eerste, het tweede en het achtste vers. God de Heere geert, beeft gij volken, eert zijn hoofdbestel. Gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen daarna van Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk. hen geleid. Het vierde vers van Psalm 103 na de geloofsbelijdenis. En ieder van ons spreekt in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing, gemeentes, uit het boek Handelingen, het 20e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 38. Ik noemde u Handelingen 20 en daarvan de versen 13 tot en met 38. Maar wij vooruit naar het schip gegaan zijnde voeren af naar Assus, waar wij Paulus zouden innemen. Want hij had het al zo bevolen en hij zelf zou te voet gaan. En als hij zich te Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem in en kwamen te Mytilene. En vandaar afgescheept zijnde kwamen wij de volgende dag tegen Chios over. En des anderen daags legden wij aan te Samos en bleven te Trogilion. En de dag daaraan kwamen wij te Mileten. Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet de tijd in Azië zou verslijten. Want hij spoedde zich om zo het hem mogelijk ware op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Maar hij zond van Mileten naar Efes en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hem: gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende beiden Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En u ziet ik gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar zal ontmoeten, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loof met blijdschap mag volbrengen, en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En u ziet, ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predikende het Koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente God te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u zullen inkomen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt, dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en ieder met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u God en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. En gij zelf weet dat deze handen tot mijn nooddruft en dergenen die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende de zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden van de Heer Jezus dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden. En er werd een groot geween van hen allen en zij vallende om de hals van Paulus kusten hem. Zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien en zij geleiden hem naar het schip. Tot zover de schriftlezing. Wij willen nu de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige en genadige God, wij zijn vanavond samengebracht in een bijzondere dienst, waarin wij mogen gedenken uw goedertierenheid en uw trouw die u in de afgelopen jaren aan de gemeente en aan de predikant hebt bewezen. En gij hebt ons gedaan, Heere, boven waardigheid, boven verdiensten. U hebt ons te spreken gegeven, u hebt een horend oor gegeven. U hebt door uw almachtige genade en door uw welbehagen, Heere, harten willen ontsluiten voor dat woord van uw evangelie. En er zijn er ook onder ons die het geleerd hebben om te roepen tot u, gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. De vrucht daarvan, Heere, is van u en de eer daarvan is ook van u. Want hij die plant is niets en hij die nat maakt is ook niets. Maar die God die de wasdom geeft, die mogen vanavond in ons bidden en in ons spreken, in ons zingen, de eer krijgen die hij verdient. Want Heere, gij hebt in afgelopen tijden ons niet willen begeven en u hebt ons niet willen verlaten. U hebt uw woord bevestigd dat die u verwachten de kracht zullen vernieuwen en dat ze op mogen varen met vleugelen als van de arenden. Heere, laat dat vanavond ook in ons hart mogen leven en ook in de harten en de gedachten van degene die met ons zijn samengekomen, ook van grote afstand. Geef ons vanavond een geopende mond. Geef ons een geopend woord, Heere. Geef dat we een uitdeler mogen zijn van de menigerlei genade Gods. En geef dat de verborgenheid van uw koninkrijk opnieuw voor ons mag worden ontsloten, opdat en hij die spreekt en zij die horen, gesterkt mogen worden, geleerd, bekeerd mogen worden door het woord van uw genade. Gedenkt u ons vanavond, Heere, in uw grote langmoedigheid en doe niet met ons naar onze zonde. Want dan moeten we het ook aan u belijden, Heere, aan het begin van deze dienst, dat we tegen u gezondigd hebben. Dat we tegen uw hoogste majesteit gezondigd hebben en dat we daarom ook de allerhoogste straf waardig zijn. En nu mogen we nog samenkomen onder de roepstem van het evangelie. En nu komt u en laat u vanavond nog betuigen dat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeren en leven. Heere, wilt u het zo vanavond met ons allen nog wel maken? zoals u dat gedaan hebt in de afgelopen jaren. We mochten het woord bedienen. We mochten de heilige doop bedienen aan de kinderen van de gemeente. We mochten de tekenen en de zegels van het heilig avondmaal uitdelen aan uw kerk, die ook hier op deze plaats wordt gevonden tot versterking in het allerheiligste geloof. We hebben de jeugd van de gemeente mogen onderwijzen in uw woord. En u weet, Heere, wat daarvan overgebleven is in hun harten. Laat de vrucht ervan openbaar mogen komen. En laat ervaren mogen worden dat de arbeid die in de Heere geschied is, nooit te vergeefs geschiet. Heere, wilt u zo vanavond ook gedenken aan degenen die met ons meeluisteren. De zieken, we zijn ook ernstig zieken in het midden van de gemeente. We denken aan onze broeder van Kleef, onze broeder Driessen, zuster Knapen die in het ziekenhuis verpleegd wordt. Heere, wees u ze allen nabij. U spreekt daardoor ook nog tot ons. En u eist van ons ook dat we daarin de lasten van elkander zouden dragen. Geef ons die genade om dat ook in oprechtheid en in waarheid te mogen doen. Opdat zij ook mogen ervaren dat er een gemeente is. En waarin er gevonden worden die bidden, leerden van u, de Heilige Geest. Gedenkt u aan allen die met ons meeluisteren. Degenen die op hoge leeftijd zijn gekomen. Met wie we in de afgelopen jaren ook bijzondere betrekkingen hebben gehad. Heere, laat het woord wat vanavond gepredikt wordt hun tot een zegen mogen zijn. En laten wij ook hen die God mogen bevelen. Die machtig is om op te bouwen en een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Hoor ons zo nog, o God van alle genade. Zie op ons in gunst van boven en wees ons genadig. Open ons hart en onze lippen, opdat onze mond uw lof mag vertellen. De rechtvaardige aanzeggen dat het hem goed zal gaan, eeuwig wel. En de goddeloze dat hij zich zou bekeren, want anders zal het hem kwalijk gaan. Gedenk ons zo nog in de vergeving van al onze zonden en zie ons aan in hem, die de leraar is van al uw dienstknechten, die de priester is tot verzoening van al hun zonden, en zonder wiens geest en woord zij niet geregeerd kunnen worden. Maar als zij daardoor geregeerd worden, dan zult u ervoor zorgen dat uw kerk door de bediening van dat evangelie van de gezalfde koning wordt gebouwd. Hoor ons zo nog, Heere, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 127 het eerste en het tweede vers. Psalm 127, de versen 1 en 2. Vergeefs opbouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd, gezweet, o arbeidsling, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Vergeefs, o wachters, is uw vlijt, zo God niet zelf de stad bevrijdt. En het tweede, vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd. Tot 's avonds en het brood der smart gegeten met haar angstig hart. Vergeefs de ganse dag gedraafd. God geeft het, hoe een ander schraap, dien hij bemint als in de slaap. 1 en 2 van Psalm 127. U krijgt gelegenheid uw liefdegave af te zonderen voor de dienst des Heren. De tekstwoorden, gemeente, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 20 en daarvan het 32e vers. Ik noem u Handelingen 20 en daarvan vers 32. En nu, broeders, ik beveel u Gode en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Dan schrijven wij boven Gode bevolen. Dan wil ik u vanavond op drie belangrijke zaken wijzen. Ten eerste Gods geopenbaarde genade. Ten tweede zijn opbouwende kracht. En ten derde zijn eeuwig erfdeel. Gode bevolen. De apostel wijst op drie zaken. Gods geopenbaarde genade, zijn opbouwende kracht en zijn eeuwig erfdeel. Na de prediking zingen wij van Psalm 16... En daarvan het vierde en het zesde vers. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En gij maakt eerlang mij het levenspad bekend waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. De versen 4 en 6 van Psalm 16. Op 16 februari jongstleden gemeente heb ik het beroep van de gemeente van Zaamslag mogen aannemen. En ik meende en ik meen daarmee ook in Gods weg te zijn. Ik geloof dat nog altijd. Het aannemen van dat beroep, dat is ook door u niet bestreden geworden. En dat is voor mij ook tot vergemakkelijking geweest. Dat is niet altijd zo geweest in het verleden dat een dienaar kon vertrekken wanneer hij wilde. Wij weten dat de Heer wel eens wat anders met hen voor kon hebben. Wij weten van een ontmoeting van Farel, de Geneefse predikant in Genève van de 16e eeuw, en Johannes Calvijn in juli 1536, waarin duidelijk werd dat God wat anders voor had met deze jonge Fransman die uitgeweken was naar Genève. Zodra zijn komst bekend gemaakt was in de stad Genève, zag Farel dat als een gebedsverhoring. En hij heeft dan ook onmiddellijk de stoute schoenen aangetrokken. En hij is naar Johannes Calvijn toegegaan en heeft gevraagd of hij mede wilde werken in de zaak van de reformatie tot opbouw van de kerk in Genève. Toen hij dat weigerde om studieredenen, toen stond Farel op en hij sprak met verheffing van stem: indien gij weigert u met mij aan dit werk des Heren te geven, God zal u vervloeken, want gij zoekt uzelf en niet Christus. De jonge Calvijn werd door deze woorden van de oude prediker Guillaume Farel overwonnen als van hogerhand. En het was hem, verklaart hij later, alsof God uit de hoge zijn hand over hem had uitgestrekt om hem vast te houden. Hij mocht niet vertrekken, hij moest daar blijven. En de woorden die Farel gesproken had: gij zoekt uzelf en niet Christus en daarmee kun je geen vrede hebben, die troffen hem midden in zijn hart. Daarom is hij ook gebleven, daarom heeft de voorzienigheid Gods ook zijn doel bereikt door deze ontmoeting tussen de oude prediker Farel en de jonge Calvijn, die nog maar net zijn institutie had geschreven op 26-jarige leeftijd. Gij zoekt uzelf en niet Christus. Zo'n Farel ben ik in de afgelopen weken gelukkig niet tegengekomen, die daarmee mijn vertrek uit de gemeente van Middelharnis wilde verhinderen. En al zou ik hem zijn tegengekomen, gemeente, dan meen ik toch de vrijmoedigheid gevonden te hebben om te zeggen: ik meen dat ik in dit vertrek de Heere zoek en niet mijzelf. Het bezoek, het beroep is niet bestreden. Het beroep en het aannemen van het beroep, dat is door de gemeente van Middelharnis wel betreurd. Wij moeten elkander gaan loslaten. En loslaten, gemeente, dat kost in deze zaken van weerskanten heel wat. Dat kost tranen en dat kost ook veel droefheid, zoals gebleken is in de afgelopen weken. Ook mijnerzijds. Het is ook niet gemakkelijk geweest om al die draden door te snijden, die banden te verbreken die in de afgelopen tijd zijn gelegd tussen u en tussen mij. Maar als ik vanavond afscheid neem van de gemeente van Middelharnis, dan wil ik het toch niet zonder meer doen. En dan mag ik toch niet het schip zonder meer stuurloos aan de golven overgeven. Maar dan wil ik u vanavond een koninklijke weg wijzen. Een weg die uitnemend is. Een weg waarmee de geslachten niet bedrogen zijn uitgekomen. Een weg des vredes die de verstandigen naar boven leidt. Want die dat woord vanavond mag verstaan, of die dat woord door genade in zijn leven verstaan heeft, broeders, ik beveel u Gode en het woord zijner genade die heeft geweten en die zal bevestigen dat dat de koninklijke weg is, de weg die de verstandigen naar boven leidt. Ik denk aan de woorden van onze jonge koningin Beatrix die zij uitgesproken heeft jongsleden woensdag 30 april in haar eerste officiële reden. Die bouwt wil een plan en die vaart een goed kompas. Wilt u een plan? Wilt u een goed kompas waarmee we de klippen kunnen omzeilen van het leven en waarmee wij in de haven van onze begeerte kunnen aankomen, dan moet u goed luisteren naar het woord wat de apostel Paulus vanavond tot ons heeft te spreken. Broeders, ik beveel u Gode en het woord zijner genade. Ik beveel u aan bij die God die machtig is om op te bouwen. Ik vertrouw u toe aan die God die machtig is om een erfdeel te geven onder de geheiligden. Dat zijn de tekstwoorden en dat is de weg des vredes. Ik beveel u Gode. Over het onderwerp van deze tekstgemeente zou heel wat te zeggen zijn. Het onderwerp van onze tekstwoorden is de apostel Paulus en dat is heel wat. Hij wist zich van God geroepen. Hij wist zich met de Heilige Geest gezalfd en hij wist zich gesteld als een uitverkoren vat onder de volkeren om de naam Gods om te dragen en aan te dragen, opdat degene die God lief gehad heeft met een eeuwige liefde door de prediking van die schat die hij met zich meedroeg en die hij uitstalde ook tot het leven geroepen zouden worden. Paulus, dat wil zeggen de kleine, de geringe, die naam heeft hij niet zonder reden gekregen. Als wij gemeente de apostel Paulus zelf vragen, wie bent u toch? Dan zegt hij, ik ben een apostel. Ik ben door God gezonden. Ik ben door de koning geroepen. Hij is mij in mijn leven te sterk geworden. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Zoals hij even heeft geschreven aan de gemeente van Efeze in het eerste hoofdstuk. Door de wil van God. Dat heeft de apostel er met nadruk bij geschreven. Door de wil van God. Alsof hij wilde zeggen, als het van mijn wil had afgehangen, had ik nooit in de dienst van dat evangelie gestaan. Had ik tot op deze ogenblikken tot de God van dat evangelie gestreden en het woord van dat evangelie als met de voeten vertreden en het volk wat uit dat evangelie leeft vervolgd ten bloedens toe. Ik heb mijn dienst ontvangen, schrijft de apostel van de Heere Jezus, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En daarom heeft God hem eerst zelf genade bewezen. Opdat hij gedachtig aan de milde overvloed van zijn gunst zou spreken en zou prijzen die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Daartoe heeft God de apostel eerst onder handen genomen. En daartoe heeft hij hem eerst onderwezen de weg die hij had te verkiezen. Heeft hij hem vast doen lopen in de werken der wet en heeft hij hem geopenbaard de weg die in Christus is de weg van de vreemde gerechtigheid. Door de wil van God. Hoe is het mogelijk dat deze, die tevoren een bestrijder was van het evangelie en van de gemeente des Heren, een beleider is geworden? Als we vragen naar de mogelijkheid van deze dingen, ook in het jaar 1980, dan wijzen we naar de oorsprong van de stroom der genade, en dat is God. Hoe is het mogelijk dat een die mede behagen had in de dood van Stefanus, gesteld zou worden tot een licht der heidenen, bestraald door het licht van hem die in de duisternis verschenen is, in de volheid der tijden? God heeft zich geopenbaard in het leven van Saulus. En de genade en het welbehagen is in het leven van Saulus krachtig doorgebroken. Zodat het blijde gerucht gehoord werd door Judea en Galilea en Samaria. Degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte, door de wil van God. Anders zou hij deze God ook nooit hebben kunnen aanprijzen met dezelfde verwondering en vanuit dezelfde hartelijkheid als waarmee hij dat doet. En wanneer hij tot ons spreekt vanavond vanuit deze tekstwoorden. O, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Saulus van Tarsen, aangenomen. Van een kind des torens geworden tot een kind en een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus. Maar God heeft hem ook bestemd tot het apostelschap. En de bezwaren van Ananias die worden al spoedig weggenomen. Wanneer hij weigert en wanneer hij aarzelt om naar deze Saulus te gaan, dan zegt de Heere, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Wanneer wij deze Saulus van Tarsen gemeente vanavond aan het woord laten, en we mogen hem laten spreken, want hij heeft een woord van God tot ons, dan heeft hij al 3 zendingsreizen achter de rug. En dan heeft hij op die zendingsreizen ervaren dat hij die roept getrouw is, dat hij het ook doen zal, dat hij doet wandelen in de vrezen van zijn naam, dat hij vertroost met het licht van zijn vriendelijk aangezicht, dat hij in alle ellende heerlijke uitkomsten geeft. 3 zendingsreizen achter zich, om zijn naam te dragen voor de heidenen, voor de koningen en voor de kinderen Israëls. Dat die kinderen Israëls hier aan het einde genoemd worden, dat is niet in overeenstemming met wat wij op andere plaatsen lezen, waar Israël de voorrang krijgt omdat hun de woorden God zijn toevertrouwd en omdat zij naar het vlees uit het zaad van Abraham zijn. Maar hier wordt getekend de weg die de apostel Paulus gaan zal in zijn leven. Eerst gaat hij naar de heidenen, waar hij ook voor de koningen gesteld wordt. En tenslotte dan heeft God ook nog dit met hem voor, dat hij een getuigenis van de vrije genade van God zal geven, wanneer hij daar in Israël, in Jeruzalem, is aangekomen om gevangen genomen te worden, tenslotte gegrepen te worden en tenslotte in Rome terecht te komen. Hier gaat in ons hoofdstuk het woord in vervulling en voor de kinderen Israëls. Daar is haast bij. Hij wenst voor de Pinksterdag te Jeruzalem aangekomen te zijn, indien het mogelijk is. Terecht zeggen onze kanttekenaren niet, omdat hij dit oude Joodse feest nog wilde onderhouden, maar omdat hij daar zou kunnen spreken en het evangelie beter zou kunnen verbreiden voor een grote schare van volk. Daarom wil hij niet lang opgehouden worden in Azië. Daarom zeilt hij even ze voorbij. En toch, hij verlangt om nog enig contact te hebben met die gemeente van Efeze. Want ook al weet hij zich gebonden door de Heilige Geest,
En ook al weet hij dat de Heere daar in Jeruzalem hem wil stellen tot een prediker van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, daarom is er toch in zijn hart nog wel verlangen, gemeente. Verlangen om de gemeente te ontmoeten waar hij 3 jaren nacht en dag, zoals hij zelf schrijft, heeft gearbeid. De apostel Paulus is dus nooit van de gemeente van Efeze helemaal losgemaakt. Dat hoeft toch ook niet? Wanneer wij met lust en met liefde in een gemeente gearbeid hebben, en wanneer je voelt in je hart dat de Heer een andere weg met ons voor heeft, dan hoeven wij gemeente toch niet van een gemeente waar wij gewerkt hebben en waar we de Heer ook zagen werken, helemaal losgemaakt te worden. Het verlangen van de apostel Paulus om nog te ontmoeten sommigen van de gemeente van Efeze moeten wij goed kunnen begrijpen en moeten we ook verstaan vanuit de verbondenheid die er geweest is in de afgelopen tijd tussen de apostel en deze gemeente in Klein-Azië. En wanneer hij dan vanuit Mileten, zuidelijker gelegen havenstad, de broeders en vanuit Efeze ontboden heeft en hen ontmoet, dan spreekt hij hen ook met vrijmoedigheid zo aan: broeders. En ik, broeders, beveel u Gode en het woord zijner genade. Als de apostel Paulus deze Efeziërs gemeente aanspreekt met broeders, dan is dat geen holle frase, zoals die in de tijd waarin wij leven zo veelvuldig gebruikt kan worden. Wat dat betreft gebruiken we het woord broeder nogal erg gemakkelijk, zonder elkander misschien ook eerlijk af te vragen of wij ook door genade tot hetzelfde huisgezin behoren en of wij dan ook één vader hebben uit genade. Maar als de apostel Paulus hen aanspreekt met broeders, deze ouderlingen die de gemeente van Efeze vertegenwoordigen, dan weet hij wat hij zegt en dan spreekt hij, dat mogen we ook zeggen, naar het oordeel der liefde. Gezegende predikant die broeders in zijn kerkenraad heeft, dat zijn lastdragers. Als zij de verborgen omgang met God kennen door genade, dan zijn dat lastdragers. En dan dragen zij hem op die geroepen wordt om het woord te bedienen in het midden van de gemeente. En dan weten zij van zijn gebreken en dan weten ze van zijn zonde en dan weten ze ook van zijn zwakheden. Broeders heeft de apostel Paulus in Efeze gehad om daarmee samen te werken en samen de kerk van Efeze ook te dienen. Tot hem en middels hem tot de gemeente van Efeze spreekt hij een laatste woord. En dat laatste woord wat de apostel Paulus spreekt, dat is Gods woord. En wat ons dan opvalt, gemeente, in het 20e hoofdstuk van het boek Handelingen, dat is dat de apostel Paulus zo vrijmoedig en zo openhartig spreekt over zijn dienst in Efeze. Zoals hij daar gediend heeft. Hij spreekt over zijn inzet en over zijn trouw. En dat moeten we hem maar niet kwalijk nemen. Hij zegt, ik heb dag en nacht 3 jaar lang niet opgehouden om een ieder met tranen te vermanen. Hij zegt, ik ben vrij van het bloed van een ieder van u. Ik heb gestaan als een getrouwe wachter op de muren van Sion. En ik heb het woord van de profeet Ezechiël verstaan, die zegt, wanneer het volk niet gewaarschuwd wordt als de vijand nadert, dat het dan van de hand van de wachter geëist zal worden. Hij heeft opgeroepen tot bekering en hij heeft opgeroepen tot het geloof in Christus. Dat is ook een fundamenteel onderdeel van de prediking. Want gemeente, wanneer we alleen zouden beschrijven en wanneer we alleen zouden zeggen wat God doet en wat God gedaan heeft, dan zouden we als dienaren van het woord van God tekort zijn geschoten. Hij zegt dat hij aangedrongen heeft, dat hij opgeroepen heeft tot bekering. En dat hij opgeroepen heeft tot het geloof in Christus. Gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb. En ieder als met tranen te vermanen. Dat hebben ze de apostel wel eens kwalijk genomen. Dat hij met zulke vrijmoedigheid heeft gesproken over zijn inzet. En over zijn trouw in de dienst van het evangelie. Laten wij hem, gemeente, maar niet te hard vallen. En laten wij ook maar mogen lezen wat de apostel schrijft aan een van de gemeenten. Niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Hij heeft geweten dat hij onbekwaam was tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Hij wist dat hij een kind des torens was. Hij wist dat hij vleeselijk was en verkocht onder de zonde. Hij wist dat hij niet zou kunnen dienen als God hem niet bediende. Hij wist dat hij niet zou kunnen spreken wanneer de geest van de Heere Jezus Christus zijn hart niet vervulde. Deze apostel Paulus, die brengt predikanten die afscheid gaan nemen van een gemeente in het nauw. En hij zorgt voor bestrijdingen. En dan gaan we onszelf afvragen in de weken van voorbereiding op het afscheid. Als we die woorden lezen, nacht en dag, heb ik de uren wel goed besteed? En heb ik alle uren wel goed gebruikt om te worstelen aan de troon der genade? En heb ik wel veel geroepen om de doorbraak van de kracht van het leven? En heb ik wel veel gesmeekt om de openbaring van de opstandingskracht, o dat ze u mochten kennen, in de kracht van uw opstanding, nacht en dag naar het voorbeeld van de grote profeet en leraar, die ook de nachten niet kon missen om zijn vader te zoeken in zijn gebeden, en om door de kracht van zijn geest ook ondersteund te worden. En ieder nacht en dag met tranen vermaand. En ieder, hebt u gearbeid zonder aanzien des persoons? Heb je gearbeid zonder ogen te dienen en mensen te behagen? De apostel zegt, indien ik nog mensen behaagde, zo was ik geen dienaar van Christus. U mag gerust weten, gemeente, dat ik in de eerste maanden dat de Heere mij geplaatst heeft in het midden van de gemeente van Middelharnis, dat de Heere deze woorden mij dikwijls bijgebracht heeft. Indien ik nog mensen behaagde, zo was ik geen dienaar van Christus, maar dan was ik als de geveinsden, dan was ik als de fariseeën, dan was ik als degene die alleen groeten, die hun groeten. En dan die tranen, o gemeente, die tranen van Paulus. Er zijn heel wat tranen die niet in Gods fles vergaderd worden, dat is wel zeker. Maar de tranen waar de apostel Paulus over schrijft in Handelingen 20, dat zijn de tranen uit een verbroken hart en een verslagen geest. Dat zijn de tranen van iemand die de bewogenheid gekend en beleefd heeft met medezondaren. Die dit beeld van de mens heeft, dat als hij niet door de genade van God wordt wedergeboren, hij voor eeuwig verloren is en straks gaat. Dag en nacht, 3 jaren lang, met tranen en ieder bewogen, zoeken te bewegen tot het geloof, opdat ze toch geborgen zouden worden in de vrijstad Christus, en opdat ze toch een thuiskomen zouden hebben, voordat God zegt, geef nu rekenschap van uw rentmeesterschap. Er zijn vanavond hier verschillende predikanten, collega's, en dat mag tot bijzonder grote blijdschap stemmen. En tot die predikanten zou ik toch ook een woord willen zeggen vanavond. Ze zijn advocaten van een goede zaak. Advocaten in het natuurlijke leven moeten wel eens een zaak bepleiten ter wille van de inkomsten die toch niet zo zuiver is. Maar als God ons gesteld heeft door genade als een getuige van het woord Gods, om de rechtvaardige te zeggen het gaat u wel en de goddeloos het gaat u kwalijk, dan dienen wij een goede zaak. En dan gaan we ons voorbereiden op onze preken. En dan denken we bij onszelf, dat moet ik eens zeggen. En dat zal ik ook eens een keer moeten zeggen. En daar moet dus ook maar eens op gewezen worden. Maar dan die tranen van de apostel Paulus. Die innerlijke barmhartigheid. Waarom is het ons te doen? Om de wol of om de schapen? Om de eer of om de Heer der Heren. Als de apostel Paulus gemeente met een goed geweten voor God. En terwijl de getuigen van Efeze daar tegenwoordig zijn. Zegt, ik heb 3 jaren lang in ieder van u betuigd. Dat u bekeerd moest worden. Dat u tot het geloof in Christus moet komen. Want dat u anders voor Gods rechterstoel niet bestaan kan. Dan moeten we zeggen, ja, Paulus heeft gelijk als hij schrijft, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Dan kunnen we nooit zonder schuld vertrekken. Dan moeten we het eerlijk bekennen voor het aangezicht van een God die alles weet en alles doorgrondt, die harten kent en nieren proeft. Heren, hij is de eerste in het koninkrijk, hoewel hij gezegd heeft, ik de minste der apostelen en wij de meeste der apostelen en de minste der zondaren. Hij was de grootste, de voornaamste der zondaren, de minste der apostelen, een misdracht, een ontijdig geborene, een die niet te vergelijken was bij die andere apostelen, die zijn voor deze grote zonde bewaard gebleven. Die God toegelaten heeft in het leven van Saulus, opdat hij des te beter zou verstaan wat genade is, en des te beter zou kunnen aanprijzen de naam van die God, en het woord van zijn genade, zoals hij hier doet in Milete, ten zuiden van Efeze. En ik nu, broeders, beveel u Gode en het woord van zijn genade. Gode bevolen. Dat betekent in de eerste plaats gemeente dat de apostel zegt, ik draag u op aan God. Ik geef u over aan God in dit ogenblik van afscheid. En ten tweede betekent dat ik beveel u deze God hartelijk aan. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Hij is machtig om u na dit afscheid in de komende jaren op te bouwen en een erfdeel te geven onder de heiligen. Ik beveel u Gode en het woord zijner genade. U begrijpt dat die twee dingen bij elkaar horen, gemeente. God en het woord van zijn genade zijn nooit van elkander te scheiden. God laat zich kennen in zijn woord. God heeft zichzelf geopenbaard in dat woord. Hij heeft zich niet teruggetrokken. Hij heeft zijn aangezicht niet blijvend verborgen toen ons aller vader, ons aller verbondshoofd van God is afgevallen en hem een scheidbrief had gegeven. Afscheid van deze God had genomen. Deze God en zijn woord zijn van elkander niet te scheiden. En waarom spreekt de apostel nu zo heel uitgesproken over dat woord van zijn genade? Wel, gemeente, deze woorden die de apostel Paulus hier spreekt, die moeten wij zien in het licht van de versen 29 en 30 tegen die achtergrond. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u zullen inkomen die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. De prediking van het woord der genade, de prediking van de vrije genade van God, is altijd bestreden geweest. Er zijn altijd mannen geweest die dit woord hebben willen verdraaien. Die dat woord als het ware in zijn tegendeel hebben willen verkeren. Die dat woord als het ware krachteloos hebben willen maken. Door aan de prediking van de genade, de prediking van de werken, als een noodzakelijk extra om zalig te worden toe te voegen. Maar Paulus zegt, houd u aan het woord van de genade. Dat wil zeggen, houd u aan mijn gesproken woord en houd u aan de schriften. Want als wij gemeente de schrift willen omschrijven, dan zouden we daar natuurlijk heel wat van kunnen zeggen. Maar we kunnen de inhoud van de schrift nooit beter samenvatten dan aldus dat het is het woord der genade. Want God heeft dat woord wat gepredikt mag worden en wat in de afgelopen jaren gepredikt mocht worden, uit genade geschonken. Zodat de oorsprong van de schrift de genade is van God, daarom wordt de schrift genoemd het woord der genade. Dat woord wat aan Mozes gegeven is, wat aan de profeten gegeven is, dat is het woord der genade geweest. Dat woord van God, dat staat ook vol van de almacht van God. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. God zei, er zij licht en er was licht. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat. Maar als we de grootste betekenis van het woord van God onder woorden willen brengen, dan moeten we zeggen, het is een genade woord, omdat ook in de tweede plaats dat woord als hoofdinhoud genade heeft. Als we het woord bedienen, gemeente, gaat het niet om allerlei wetenswaardigheden. Gaat het niet om allerlei spitsvondigheden. Gaat het niet om allerlei dingen waardoor we ons leven wat kunnen verbeteren. Zodat we in de schrift allerlei voorbeelden kunnen ontdekken om tot een deugdzaam leven te komen en een eerbaar burger van het volk van Nederland te wezen. Maar de schrift wordt gekend als het woord der genade. Of wij hebben toch nooit dat woord van God verstaan naar de zin en mening van de Heilige Geest? Gaat het in de schrift niet om de weg van de ontkoming? Spreekt dat woord niet over de welverdiende straf die op ons allen ligt omdat wij tegen de Allerhoogste Majesteit van God gezondigd hebben, ja gezondigd hebben toen wij nog niet geboren waren. En dan is het de bedoeling van dat woord van God, dat God te midden van al die moeite en van al die diepe ellende waarin wij terechtgekomen zijn vanwege de zonde, een weg aanwijst, een genade weg aanwijst, een lichtend spoor in het dal van Achor. Broeders, ik beveel u Gode en het woord van zijn genade. En als wij aan de apostel Paulus zouden vragen, zeg nu eens wat genade is. Dan zou hij natuurlijk gemeenten een prachtige dogmatische omschrijving kunnen geven van wat genade is. Hij had daar het verstand voor. Hij had er de woorden voor. Om met allerlei bewegelijke woorden van menselijke wijsheid te omschrijven wat genade is. Maar als hij gaat spreken in zijn brieven over wat genade is, dan laat hij zijn verleden zien. Hij verbloemt dat niet. Maar hij zegt, zo was ik, die was ik. Zo was God en zo is God. Als één die het verlorene opzoekt. Als één die mij gesteld heeft in het licht van zijn aangezicht. Mijn hart vertederd heeft, mijn hart vernederd heeft. En gezegd heeft, Saul, dwaze Saulus. Wat vervolgt gij mij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het hart overwonnen door de liefde Gods die in Christus is. Toch schrijft hij aan de gemeente van Korinthe in zijn tweede brief, het vijfde hoofdstuk, wat genade is. Want, zegt hij tot de Korinthiërs, God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Toen we nog vijanden waren, zegt de apostel, toen ik me nog verdiepte in de werken der wet, toen ik nog een vijand was van vrije genade, toen heeft God zijn zoon overgegeven in de handen van de zondaren. En toen hebben ze hem opgehangen aan een hout, opdat de schuld vereffend zou worden. Toen wij nog vijanden waren. Dat is het heilshistorische fundament van de kerk. We zeggen wel eens, er moet wat in je leven gebeuren. En dat zal wel waar wezen. Maar als wij vergeten, gemeente, dat er wat gebeurd is, en dat God wat gedaan heeft, dat God in zijn Zoon alles gedaan heeft voor zondaren om behouden te worden, dan zullen we dat nooit verachten, maar dan zullen we de schrift lief krijgen en dan zullen wij hiernaar staan dat die Christus ons als voor ogen getekend wordt in de diepte van zijn vernedering, in de volharding van zijn lijden, in zijn doodstrijd, in zijn gewillige overgave aan de Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als we hem zo mogen volgen, ook op de voetstappen van de schapen, dan zullen wij zeggen, hij is de grootste koning, hij is de enige hoge priester. God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend, hun zonden hun niet toerekenende. Maar verder heeft God nog gehandeld en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dat is ook genade. Dat we dienaren mogen zijn van het woord Gods. Nog verder is de Heer gegaan, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. Is dat geen genade, dat u onder dat woord hebt mogen leven, dat God u zondag aan zondag heeft laten betuigen, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. De weg van de verzoening heeft de apostel Paulus al beschreven. Want die geen zonde gekend heeft, dat is de zoete ruil, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Is dat geen genade? Als God zondaren naar de rijkdom van zijn welbehagen overkleedt met die mantel der gerechtigheid, en als hij naakte zondaren aandoet de klederen des heils. De Heere en het woord van zijn genade van harte aanbevolen, want daar is maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, waardoor wij allen moeten zalig worden. En dat woord van de genade, gemeente, wat wij vanavond bij u mogen aanbevelen, dat is een woord wat in ons aller leven weerstand oproept. Want dat woord genade, dat veronderstelt toch een rechtvaardig vonnis van God over onze zonde, over een verzondigd leven. Genade. En als je de mensen vraagt, zou je genade willen hebben? Dan zullen de meesten wel zeggen, ja zeker. Want daar kun je mee sterven. Wilt u de weg tot de genade ook bewandelen? Met verlies van ons leven, met verlies van ons eigen ik, met ontdekking aan onze vijandschap, want dat komt toch een keer voor de dag, wil God ons genade bewijzen. Dan kan ik wel goed begrijpen, gemeente, dat de apostel voor zijn bekering, voordat God hem liet zien wat genade was, blazende dreiging en moord de gemeente van Christus vervolgde, van die mensen die geroepen waren uit de heggen en uit de steggen. Het volk wat geen verleden had, maar wat het oog op God mocht slaan. Wij sloegen het oog op God. En hij liet ons nimmer schaamrood staan, maar wendde straks ons lot. Dacht u dat Saulus niet van Jezus gehoord had? Dat hij niet van het woord van zijn genade gehoord had? Natuurlijk, gemeente. Dat wekte juist de tegenstand op in zijn hart. Waarom? Omdat genade te maken heeft met rechtvaardigheid. Omdat genade gegrond is in de gerechtigheid. En wij krijgen genade alleen maar lief als we gerechtigheid hebben lief gekregen. Als we de gerechtigheid van God in ons leven hebben leren zien. En die gerechtigheid van God hebben leren onderschrijven. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Anders kom je nooit tot genade, hoor gemeente. Wel had Saulus van Jezus gehoord. Hij was blind voor zijn zending. Hij was blind voor zijn zender. Hij was blind voor zijn werk. Voor zijn gerechtigheid. En hij was ook blind voor zijn eigen ongerechtigheid. Nu, hij zal wel eens een indruk in zijn geweten gehad hebben. Hij zal ook wel eens erkend hebben, ik ben een zondaar voor God. Maar toch, wat gerechtigheid was, wist deze Saulus niet. Als een razende wolf, zegt Kolbrugge, was hij op weg naar Damascus om daar de gemeente des Heren te verwoesten met de brieven van de hoge priester. Totdat God zegt tot hiertoe en niet verder. En toen is Paulus, gemeente, op de leerschool van de Heilige Geest gekomen. En toen heeft hij les gekregen van de allerhoogste profeet en leraar Jezus Christus. En die heeft hem op een verborgen wijze hierin onderwezen toen hem de schellen van de ogen vielen. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Ik wist het niet, zegt McShane. Ik wist niet wat eisen Gods heiligheid deed. Ik wist wel wat van zonde. Ik wist wel wat van werken om zonde weer goed te maken. Maar ik wist niet van een rechtvaardig en van een heilig God. Totdat de profeet ging onderwijzen. En hij de geestelijke kracht van de wet in mijn leven bekend maakte. Toen werd Paulus dood voor de wet. Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Goden leven zou door Christus Jezus. In deze weggemeente gaat het anker overboord. En als ik vanavond zeg, broeders, en dan spreek ik via de broeders u allen aan. Ik beveel u God en het woord zijner genade, dan wil ik juist vanavond een heel zwaar accent leggen op deze weg van de genade tot de genade. Als genade gepredikt wordt, dan moeten wij, gemeente, weten wat gerechtigheid is. Opdat wij met de wet zouden vastlopen. En met de gerechtigheid Gods door het geloof in de Heer Jezus Christus zouden verstaan dat er een weg is van ontkoming aan de welverdiende straf. In deze weg gaat het anker overboord. En valt dat anker en zinkt dat anker in het hoge priesterlijke fundament van de zaligheid, van de zaligmaker. Ik zeg dat met nadruk, omdat ik niet graag zou willen dat in de gemeente van Middelharnis er in de toekomst een aanwas zou zijn van een vroom geslacht, wat evangelisch geworden is, zonder de erkenning van Gods gerechtigheid. Laten wij niet overslaan wat God niet overslaat. Ik heb u wel eens meer het voorbeeld gegeven, gemeente, van de stad Jabes. Dat is een stad in Gilead, omringd door de Ammonieten. Smeken en schreeuwen om uitkomst. Maak toch een verbond met ons, zo zullen wij u dienen. Geen pardon. Mogen we dan 7 dagen uitstel krijgen? Dan zullen we boden uitzenden naar Israël. En als we dan nog niet verlost zullen worden, dan zullen wij tot u uitgaan. Goed, zeggen de Ammonieten. En dan gaan die boden uit naar Israël. En dan staat Israël, gemeente, als 1 man op. En dan gaat Israël staan achter de boden van Jabes. En dan zegt Israël tegen de boden van Jabes: zegt maar tegen de inwoners die geen kant meer op kunnen: morgen zal uw verlossing geschieden. En dan lezen wij: als de boden kwamen en dat verkondigden aan de mannen van Jabes, zo werden zij verblijd. Zo werden zij verblijd. De bedoeling zal wel duidelijk zijn, gemeente, vanavond. Zij wisten waarvan zij bevrijd moesten worden. En zij wisten ook de volgende dag waarvan ze bevrijd waren. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Dan weet je ook wat leven is. Als wij met het onze in de dood kwamen, dan leren wij wat het leven is. Broeders, en nu beveel ik u aan het woord van deze genade. En die enige naam van de Zoon van God, die de Vader tot zonde gemaakt heeft, opdat er voor ons een weg van ontkoming zou zijn, die worden ons hoe langer, hoe meer lief. Want die heeft ook de gerechtigheid van zijn Vader erkend. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen van hem geëist werd wat hij niet geroofd had, toen heeft hij zich aan die gerechtigheid van God niet onttrokken. Zo lief was hem de Vader. Zo lief was hem het welbehagen. Zo lief was hem de gerechtigheid, dat hij zich gebogen heeft onder deze gerechtigheid en gezegd heeft: ik ben uw gramschap dubbelwaardig, Vader, nu ik tot zonde gemaakt ben en nu ik dat lam God zal zijn, dat beladen met de zonde der wereld geslacht wordt voor de zonden der wereld. Zo beveel ik u het woord der genade. En dan is, gemeente, het evangelie ook als een bos vol van vruchtbare bomen. Ik heb aan alle bomen, zegt Luther, wel eens geschud. En er zijn mij steeds wel enige vruchten afgevallen. Gode bevolen, want hij geeft sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid. Ziet u, het is nooit los te maken van elkaar. En een gewaad des lofs voor een benauwde geest. Gode bevolen, want hij is machtig om u op te bouwen. Als we dat woord opbouwen, gemeente, bekijken, dan betekent dat het optrekken van een gebouw, en dan niet op eenmaal, maar steen voor steen. God heeft niet de kerk op eenmaal afgemaakt. Maar God laat de kerk groeien. God zorgt dat de tempel steen voor steen wordt opgebouwd. U weet dat in de schriften gemeente vergeleken wordt bij een geestelijk huis. Een geestelijk huis dat geleidelijk aan zijn voltooiing bereikt. God heeft de kracht om dat huis te bouwen. God heeft de kracht in de toekomst om ook in Middelharnis te zorgen dat de levende kerk tot openbaring komt. En dat wij mogen zeggen, ziet deze en die is al daar geboren. En u heeft hij ook medelevend gemaakt. Daar gij dood waart in de misdaden en in de zonden. Hoe bouwt God zijn kerk? Hoe openbaart hij zijn almacht om ons op te bouwen? Dat doet die gemeente door datzelfde woord der genade. De ene schakel grijpt in de andere in onze tekstwoorden. En als hij aanbeveelt bij God en het woord van zijn genade, dan loopt daar ook weer een lijn naar de opbouw van de gemeente. De opbouw van de kerk geschiet niet anders dan door het woord van de genade. En wat moet er dan gepredikt worden? U zegt wet en evangelie. Zonde en genade. Gerechtigheid en barmhartigheid. Als we nu gaan lezen gemeente in Matteüs 16. Welke eisen de Heere zelf stelt aan de prediking van het woord. Dan zegt hij. Jezus is de Christus. En op deze Petra, op dit getuigenis, op deze evangeliebediening, zal ik mijn gemeente bouwen. En als hij gepredikt wordt als de profeet die verbreekt en herstelt, vernedert en verhoogt, ontdekt en bedekt. Als hij gepredikt wordt aan mensen die het leven in eigen hand niet kunnen houden. Als een volmaakte hoge priester, wiens bloed reinigt van alle zonden. Als hij getrouw gepredikt wordt als de eeuwige koning, die nooit zal laten varen het werk van zijn handen. En die alle weerstand die er in ons is door zijn almachtige kracht verbreekt, dan zal God op deze Petra zijn gemeente bouwen. Dan zal God ervoor zorgen dat zijn kinderen niets ontbreekt. Dan zal God ervoor zorgen dat het woord doordringt in de harten van degenen die ook van dit woord niet willen weten tot hun eigen oordeel. Op deze Petra, dat Jezus is de Christus, zal zijn gemeente gebouwd worden en zal de Heere ervoor zorgen dat goed komt, ook met de kerk in Middelharnis op verschillende plaatsen. En dan zal God ervoor zorgen dat ze komen. Dan zal God ervoor zorgen dat er op het fundament dat gelegd is, stenen komen. Hebben we het ooit gehoord? Het is ook eigenlijk gemeente onmogelijk. In het geestelijke is het ook onmogelijk. Maar komende tot de levende steen, zo wordt ook gij zelf gebouwd als levende stenen tot een geestelijk huis, tot een geestelijk priesterdom, om gode geestelijke, want het is alles van de geest, offeranden op te offeren die gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Wat een bedrijvigheid. Geestelijke offeranden in het geestelijke heiligdom. Daar is God gemeente toe in staat. Die machtig is om u op te bouwen. Om afgebroken stenen. Om stenen die hij uitgebroken heeft uit het verband van de zonde en van de wereld. een plaats te geven, ja ze vrijwillig te doen komen op de dag van zijn heerkracht tot het woord der genade wat in hun hart wordt afgedrukt. Hij alleen machtig hoor. Niemand kan tot mij komen, zegt de levende steen, zegt het fundament, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. God alleen is machtig om op te bouwen. God alleen is machtig om toe te voegen aan de levende kerk. Zeg dat ook weer met nadruk, levende kerk. Want wij moeten ons gemeente ook niet op getallen verkijken. Er zijn ook in onze tijd allerlei sekten en stromingen die als wonderbomen uit de grond schieten. Vanwege een vleeselijke evangelieprediking die er goed ingaat. Waarbij je niet wedergeboren hoeft te worden. Waarbij je een hele hoop zelf kunt doen. Waarbij je niet het leven hoeft te verliezen. En waarbij je met behoud van al je oude begeerten toch nog zalig kan worden. Nu, wie zou dat niet begeren en voor wie is dat niet aantrekkelijk? En hoe spoedig kunnen ze zich uitbreiden? We zijn er niet jaloers op, we begeren dat niet. Want het gaat om de komst van de levende stenen. Het gaat om het bouwen van het geestelijke huis. Het gaat om het brengen van geestelijke offeranden. En die vloeien voort vanuit de waarachtige wedergeboorte die gewerkt wordt door de Heilige Geest. Gode bevolen, broeders, die machtig is om u op te bouwen, om te zorgen dat er komen uit de duisternis tot het licht, dat ze gaan van de dood tot het leven, en dat ze begeerte krijgen om in de gemeenschap met God door de Heilige Geest te leven. Als hij hier spreekt over opbouwen, dan wordt de gemeente ook gedacht aan de zwakheid, aan het kleine beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid die er is in het leven van al Gods kinderen. Denk aan een woord van Calvijn die zegt bij deze plaats: zolang wij omgeven zijn door de verdorvenheden van het vlees, zijn wij gelijk aan een onvoltooid gebouw. Dan is dat fundament van de kerk wel onwrikbaar. Maar dan hebben die stenen en heeft het verband van die levende stenen toch voortdurend versterking nodig. Maar dan heeft ook die enkeling versterking nodig. Kind van God, wat dat te boven gekomen is. En die door de verleende kracht van vorige tijden zich nu op de been kan houden, onderzoeken zich en bekeren zich opnieuw tot de Heere. Enige tijd geleden, gemeente, las ik van de Romeinen die stormrammen gebruikten bij de verovering van Jeruzalem. Dat waren wagens op vier wielen waartussen een zware balk gelegen was. En aan het einde van die balk daar was een zware ijzeren punt bevestigd. En dan lieten die Romeinse soldaten iedere keer opnieuw die stormram schieten. En dan rolde die zware wagen en de vaart werd steeds sneller tegen een van de stenen van de muur. Zo tenslotte door het onophoudelijk aanbotsen van deze stormram tegen die steen losgewrikt werd. En als die ene steen maar los was, dan had je al gauw een scheur in de muur. Dan was er ook al spoedig een bres in de muur ontstaan. En dan was het zaak voor de soldaten om door een stormaanval over het puin de stad binnen te dringen. En dan is de stad verloren. In diezelfde tijd ontmoette ik iemand, misschien luistert ze wel mee, die ook zo aan het wankelen was gebracht. En als er één steen los gaat zitten in het leven van Gods kerk, ik hoop dat u het ook verstaat, dan kan er sommige tijden wel eens zijn dat het hele gebouw dreigt te wankelen. Ze had zich vergist. Dat kan toch niet waar. Ze had zich vergist ten aanzien van de vervulling van een van Gods beloften. Dat ging niet door. En daar komt er een steen los te zitten. En de duivel die zegt nu, als dat niet waar geweest is, dan is al datgene wat daar tevoren in je leven gebeurd is, ook niet waar geweest. En dan iedere keer maar weer opnieuw. Iedere keer maar weer opnieuw rammen met de wapenen van de vorst der duisternis. En dan kan de muur gaan scheuren. En dan kan dat gebouw van ons leven als het ware wel eens dreigen in te storten. Maar God is machtig om op te bouwen. God is machtig om weer van vrede te spreken. God is machtig om zijn gesproken woord opnieuw te bevestigen. Ook als de duivel aanvallen doet op onze zonde. Ieder heeft toch zo zijn eigen zonde. Ieder heeft zijn boezemzonde. En daar weet de duivel ons ook wel op aan te grijpen. En wat kunnen we nog aan het wankelen gebracht worden, gemeente. Maar dan is God weer machtig om op te bouwen. Om zijn beloften te bevestigen. Zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet zal verblijden. Gode bevolen. Die machtig is u op te bouwen. Toe te voegen aan de gemeente. En de zwakheid in het leven van Gods kerk, die altijd overblijft tot het einde toe, ook te versterken. Gode bevolen. En als hij bouwt, wel gemeente, dan zou misschien ook van de gemeente van Middelharnis in de toekomst nog gezegd mogen worden. Het is misschien wel hoog gegrepen, maar we mogen het elkander toch hartelijk gunnen. De gemeenten door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht. Dat betekent niet dat wat vrome gevoelens werden opgewekt. De praktijk van de godzaligheid zich ging ontplooien. Want wandelende in de vreze des Heren en de vertroosting des Heilige Geestes werden zij vermenigvuldigd. En daarom van harte Gode bevolen. Ten slotte ook om zijn erfdeel. Aan de strijd komt een einde. Kanaan was een goed land. Zelfs de vijanden van Jozua en Caleb, die moesten het bekennen. Voorwaar, het is een land van melk en honing vloeiende. Het is niet te vergelijken met de zaak zelf. Kanaan het beeld van de rust die er overblijft voor het volk van God. En hopelijk ook voor velen uit de gemeente van Middelharnis. Beeld van het erfdeel des Heren. Kloon van de bestreden kerk is groot in de hemelen. En de zachtmoedigen zullen immers de aarde beërven. Apostel Paulus wist van de gemeente van Efeze dat het de gemeente in de wereld was. Hij wist van de christenen uit de gemeente van Efeze dat ze de strijd streden. Hij wist dat ook onder hun in vervulling ging. Er zal veel strijd gestreden zijn, er zal veel leed geleden zijn, wil het straks vrede zijn. Maar dan wijst de apostel toch bij zijn afscheid ten slotte op de rust die er overblijft voor het volk van God, zal die ook voor ons overblijven. Als je niet wettig hebt gestreden, dan word je ook niet wettig gekroond. Als je de strijd tegen de zonde niet gekend hebt, krijg je ook de overwinning op de zonde niet te beleven. Het einde komt. Daar zal God voor zorgen. En er zal er niemand achterblijven die het woord der genade en de God van het woord der genade heeft leren kennen.
en die door de trouw van de eeuwige koning gebouwd is in zijn strijd van het geloof. Er komt een einde aan de strijd voor de kerk des Heren. Een einde aan de zonde. Bent u ook de zonde wel eens moe geworden? Er komt een afleggen van het lichaam der zonde. Er komt een einde aan het ongeloof wat God zo dikwijls verdacht houdt. Er komt een einde aan de wanhoop, want de eeuwige hoop zal gloren. Er komt een einde aan de liefdeloosheid, want we weten het zo goed, maar wat beleven we ervan? Er komt een einde aan het zichtbare, want het oude gaat voorbij, opdat God het nieuwe zal openbaren. Kanaan was een goed land, het was er goed toeven, maar de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, en waar de oprechten zullen wandelen, de geheiligden zullen wandelen, schrijft Paulus, zal dat alles overtreffen. De thuishaven wacht voor de kerk. Dan is er nooit meer afscheid nodig. Dan hebben we alleen voorgoed afscheid mogen nemen van het lichaam der zonde. We zullen hem gelijk zijn. We zullen thuis zijn. Eeuwig veilig. Eeuwig heilig. Eeuwig thuis. En dan zullen ze altijd bedenken dat het een erfdeel is geweest. Een erfenis. En die verkrijg je, gemeente, niet door verdiensten. Die krijg je uit gunst. Of die krijg je vanwege de kinderrechten. En al ben je nu nog zo klein in het leven der genade, dan zijn we voor God niet te klein om straks te mogen ontvangen dat erfdeel onder al de geheiligden. Want die kinderen zijn, die zijn erfgenamen. En mede-erfgenamen van Christus. De oudste broeder heeft de eerste rechten. En dat is nu het wonder van het evangelie. Dat hij deze rechten heeft afgestaan. Dat hij in deze rechten doet delen al degenen die door het geloof hem gezocht hebben. En die de begeerte gekend hebben. O, dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding onder al de geheiligden, is hij machtig om ons een erfdeel te geven. Ze worden geheiligden genoemd om alle misverstand te voorkomen. Want dat wijst op de afzondering. Dat wijst op het welbehagen van God. Dat wijst op het uur van de wedergeboorte, waarin God ze afgezonderd heeft. Dat wijst de kracht van het geloof, waardoor zij zijn heiligheid deelachtig worden. Geheiligden. Er is niets heiligs aan. Er is niets heiligs in hem te vinden. Maar ze zijn door God geheiligd. En daarom, voor wie is het erfdeel? Voor arme zondaren. Bunyan heeft geschreven. En ik hoop dat wij het mogen nazeggen uit de volheid van het hart. Als ik thuis kom, dan zullen alle hemelklokken luiden. Omdat er zo'n strijder binnenkomt. Omdat er zo'n geoefend kind van God is binnengekomen. Wel nee, gemeente. Om het eeuwige welbehagen, om de grootheid van Gods welbehagen, dat ik mag binnenkomen, Gode bevolen, die machtig is om u dit erfdeel te geven onder al de geheiligden. Amen. Wij eindigen uw gemeente met dankzegging. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze samenkomst. Wij zeggen uw naam dank dat gij vanavond ons de gelegenheid geboden hebt om uw woord te openen en om de weg te wijzen die wij ook in de toekomst hebben te bewandelen. De weg van God en de weg van het woord van zijn genade. Heere, geef dat wij in de toekomst ook mogen zien in het midden van de gemeente van Middelharnis. Dat er hier zijn toegebracht. Dat er hier ook een volk geformeerd is wat uw lof zal vertellen. Dat er ook hier tot u gevoerd zijn met smekingen en geween. En dat er ook hier vertroost zijn met de vertroosting van de Heilige Geest en van uw eeuwig evangelie. Heere, dat is de genade die geopenbaard is. Dat gij gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat verloren is om uw leven te geven tot een losprijs voor velen. Heere, wilt gij dan in de gemeente geven dat er mogen gevonden worden die niets meer bezitten, maar die alles mogen vinden in u, de God van volkomen zaligheid, het woord dat vlees geworden is, waarvan gezegd is dat in hem de volheid van God lichamelijk woont. Heere, wilt u ons nabij zijn, ook aan deze avond. En wilt u geven dat ook degenen die nog een grote reis hebben te maken, we denken in het bijzonder ook aan degenen die van de gemeente van Zaamslag vanavond onder ons zijn, dat die ook in veiligheid weer thuis mogen komen. En Heere, geef dat het einde van deze dag mag zijn de verheerlijking van uw grote en nooit volprezen naam. Wil ons zo nog verhoren, o God van alle genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 30 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 30, de versen 3 en 4. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. Eén ogenblik mogen ons doen beven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. En dan het vierde vers, perst eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed. Tot naar gejammer en geklag, nauw reist des morgens vroeg de dag. Of God verleent in plaats van lijden, weerstof tot juichen en verblijden. 3 en 4 van Psalm 30. Ontvangt gemeente de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Voor er nu gelegenheid gegeven wordt tot het houden van de gebruikelijke toespraken, dan hebben we eerst nog een mededeling voor de bezoekers en de belangstellenden die van elders gekomen zijn. Voor hun is er na afloop gelegenheid nog tot het nuttigen van een consumptie in het verenigingsgebouw hier achter de kerk. Dan zal er ook voor degenen die daar nog prijs op stellen gelegenheid zijn om afscheid te nemen van dominee en mevrouw van der Meij. Nu zijn er voor deze avond een drietal sprekers. Dominee Lichtenberg zal spreken namens de plaatselijke kerken, namens het convent. Dominee Kok, die zal spreken namens de klasses Rotterdam. En dan zal er nog een woord gesproken worden namens de kerkenraad en de gemeente. Ik zou dan nu dominee Lichtenberg het woord willen geven.
Geliefde vriend en broeder, als wij in deze ogenblikken hier staan met elkaar voor deze gemeente die u 4 jaar ruim heeft mogen dienen, dan gaan gedachten menigmaal vermenigvuldigen. Immers, het is niet de eerste keer dat we elkaar ontmoeten. Het was ook niet de eerste keer dat wij onze intrede middelhandig deden, maar die tijden liggen reeds verder, dat we elkaar ontmoeten, als je denkt aan de tijd toen u nog theologisch student was in Apeldoorn, en wij daar toch ervaren hebben dat er banden onder elkaar gevallen zijn, die de eeuwigheid ook zullen verduren. Daarom is het ook wel een beetje met droefheid in ons hart dat we hier bij deze gelegenheid toch eigenlijk mogen staan, maar toch innerlijk een beetje een weemoed dat nu die banden nu gebroken hoeven te worden, maar dat wij toch niet zo dagelijks met elkaar zullen omgaan. En dan kan er wel eens veel gedachten gaan vermenigvuldigen. Maar dan blijft er eigenlijk maar 1 gedachte over. Als Johannes opstaat om Jezus te volgen en Petrus zegt, wat zal deze? Dan gaat hij woorden geven die wel tot rijke troost en tot steun voor Gods kerk en ook Gods knechten mogen zijn. Hij gaat zeggen, indien ik wil. En als nu die grote leraar der gerechtigheid, die ook u gezonden heeft om het koninkrijk Gods te mogen bouwen door de genade die in Christus Jezus is, gezegd heeft, u moet deze gemeente verlaten die u lief is en die u lief blijft, maar die u toch verlaten moet, om naar de gemeente van Zaamslag over te gaan, die een roeping tot u gezegd hebben, kom over en help ons. En wat zullen wij dan zeggen, indien ik wil? Als die grote zender wil, dan zal hij u ook niet alleen laten gaan. Dan zal hij ook met u trekken. Dat wil niet zeggen dat het aan geen strijd komt, dat hebben we onszelf in het avonduur gepredikt. Een strijd, en soms een zware strijd, maar toch ook een overwonnen strijd door de koning der kerk. En waardoor het geloof bij ogenblikken de vrucht van ervaren wordt in het leven van Gods kind. en het leven van Gods knechten, gij Heer alleen, gij zijt een verwinnaar in een strijd en geeft uw volk de zegen. De Heere, verleen u die genade om gedurig daaruit bedeeld te mogen worden, indien ik wel. En hij verleen u ook die overgave om hem naar te mogen volgen, door bezaaide en door onbezaaide wegen, opdat vervuld zou mogen worden wat hij zelf beloofd heeft, dat geen een jongeloos zal zijn, dat ze alle vruchten zouden mogen voorbrengen. Nu, die God die ondersteunt, die helpt u, ook met uw vrouw en met uw kinderen en met alles wat u lief en dierbaar is. Hij geeft u daar een geopend toegang tot de troon der genade. En hij geeft u daar ook een plaats in het midden der gemeente, opdat zijn koninkrijk werd uitgebreid en Gods volk gebouwd niet alle heiligs geloof. Dat u zij in rotsen mee te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. En wat zou het nu een voorrecht zijn, dat wij nu zo onder en met elkaar, ook als predikanten van een convent waar u nu gaat verlaten, elkanders lasten zouden mogen blijven dragen en de wet van Christus vervullen. Opdat u God der genade u sterkt en in trouw zij in uw in- en uitgang, en we met elkaar mogen we blij zijn in uw goddelijke daden, in zijn daden. Gemeente, uw leraar die u lief is, gaat u verlaten. Maar nu gaat hij het woord der genade niet meenemen. De Heere verleen u door zijn genade, Broederskerkraad, in de vakante tijd, dat hij u gedurig ondersteunen, gedurig bijstaan in de arbeid die op uw schouders gerecht is. En hij verleent op zijn tijd de man zijn graads, die u dan als herdenleraar in het midden zou mogen ontvangen, dat u zij de machtige, opdat zo in uw midden vervuld werd. Zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet er nimmer schaamrood staan. Hij wende straks de Lord tot zijn eer en tot uw blijdschap. Om zijn verbondswil, zo zei het.
Beste broeder Van der Meij, namens de klasses mag ik afscheid van u nemen. Ik wil dan in de allereerste plaats u heel hartelijk dank zeggen voor alles wat u voor de klasses Rotterdam hebt betekend. De krachten die u hebt gegeven. Heel hartelijk dank. In uw preek haalde u een woord aan van koningin Beatrix. Ik zou vanavond eens een woord ook aan willen halen van de afgetreden koningin Juliana. Zij zei in haar afscheidsrede dat het moeilijker was, afscheid nemen moeilijk was, maar beginnen is moeilijker. Daar kijk je even raar tegenaan, tegen zo'n uitspraak. Maar geloof dat je dat zelf meegemaakt moet hebben om dat te beseffen. Je bent in deze gemeente begonnen als jong predikant. En daar weet ik ook van. Je hebt afscheid genomen van school, van Apeldoorn. Nou, dat zal niet zo moeilijk geweest zijn. Tenminste, bij mij was dat niet zo moeilijk althans. Maar je begint dan als jong predikant. En ik geloof als je dan terugziet, dat je dan toch ook mag zeggen, hij heeft ook mij door zijn kracht gebouwd. Ik mocht de gemeente bouwen, maar als predikant moest je ook gebouwd worden. Het begin was onmogelijk. Maar in zijn kracht heeft hij mij willen dragen en verder leiden, willen opbouwen ook. In de kennis van de genade en om dat ook aan te prijzen. En nu moet je afscheid nemen, dat is moeilijk. Afscheid nemen is moeilijk, zei Juliana, beginnen is moeilijker. Het was je overtuiging dat je in dit beroep ook door de geest werd geleid om het aan te nemen. Beroep naar zaamslag. Afscheid nemen is moeilijk. Het begin zal misschien moeilijker zijn. Je zult echt niet deze gemeente verlaten hebben met de gedachte, nu zal ik het er eens rustig van nemen. Eens rustiger aandoen. Je staat in de kracht van je leven met talenten en gaven die de Heer je gegeven heeft. En daarom, als je daar beginnen zult met je werk, ach, moeilijker? Laat me maar gewoon zeggen, het is onmogelijk. We wensen je God zegen toe. En dat je ook rijk mag leven, persoonlijk, samen met je vrouw, vanuit het woord der genade. En dat je ook zelf mag ondervinden in die tijd. Hij geeft mij kracht. En hij bouwt mij door zijn genade. En dat wil ik ook de gemeente toewensen in de vakante periode. Dat u ook werkelijk door het geloof samengebonden mag worden. Als levende stenen aan elkaar verbonden mag worden. Door het cement des geestes. Beste broeder van mij, ook uw vrouw en kinderen, gemeente, God bevolen.
Dominee van der Meij, mevrouw van der Meij, gemeente en belangstellenden. Reeds meerdere malen mochten we vanaf deze plaats en de nu achter ons liggende periode namens de kerkenraad en namens de gemeente enige woorden tot uw rechten. De omstandigheden van toen en nu zijn echter wel het tegengestelde. Voorheen vervuld met dankbaarheid door een blijvende predikant en nu vervuld met leedwezen door een scheidende predikant. Ik dacht toch dat we elkander voor enige weemoed moesten bewaren. De Heer heeft u een periode in ons midden gegeven met zegen. U heeft ook met zegen mogen arbeiden. En als we nu te veel zouden afgaan op ons gevoelsleven, dan moet ik zeggen, en als ik zou spreken naar mijn gevoel, de weg van u en de uwe naar zaamslag is voor mijn gevoelsleven als de weg van Jozef naar Egypte. Mogen het echter zijn om een groot volk in het leven te behouden, dan valt het moeten loslaten ons weer wat gemakkelijker. Trouwens, wie heeft met de Heere en met zijn weg getwist en heeft dan vrede gehad? En ik dacht dat we nu meer in de Bijbelse lijn ons begaven. En in deze lijn hebben we ook uw beslissing mogen en kunnen overnemen. Ook innerlijk. En daarom mogen we u en kunnen we u laten gaan met de volle zegen des Heren. Er ligt een periode achter ons van bijzondere broederlijke samenwerking. Namens de kerkenraad en namens de gemeente zeg ik u en mevrouw van der Nij hartelijk dank voor alles wat dat we in en van u beiden hebben mogen ontvangen. En nu de weg voor ons ligt, dan is het onze hartelijke wens en bede dat de Heere u ook in zaamslag tot een eeuwige zegen zal mogen stellen. Hartelijk dank ook voor de leidingen in kerkenraadsverband. De afzonderlijke gesprekken en uren die we besteed hebben en aan de samenspreking van de Censura Amorum, die getuigden van een eenheid in beleiden, maar ook in beleven. Daar mocht wel eens gesproken worden uit het hart, maar ook van hart tot hart. En nu de vruchten over dit alles, zoek ze niet. Ze mogen in de grote dag des Heren hierboven tot openbaring komen. De weg beneden ligt nu anders. En dan kunnen we en dan mogen we niets anders zeggen dan hem te volgen in de weg van zijn voetstappen. En dan de grote herder der schapen mogen onze gemeente genadig zijn. En nu herhaal ik wat ik vorige week donderdag gezegd heb. In de grote leegte die over ons komen zal met al haar zorgen. Wees van harte den Heere bevolen. En de Heere zij u en de uwen tot een wacht en tot een bescherming. Overal waarheen hij u zenden zal. En dat geven de Heere om zijn naams wil. En met de gemeente zou ik nu voor willen stellen. Om met deze woorden van Psalm 121. Het derde vers en het vierde vers. Dominee van der Meij en de zijnen staande uitgeleide te willen doen. Psalm 121, het derde vers. Zijn wacht waarop men hopen mag. En het vierde vers. De Heere mogen u steeds gadeslaan. En de Heer, het zij ge in of uit mogen gaan. En waar ge u heen mocht spoeden, hij mogen eeuwig u behoeden.
Dankwoord spreken tot al degenen die vanavond mij hartelijk hebben toegesproken. We hadden eigenlijk verwacht dat de overheid ook nog vertegenwoordigd zou zijn, maar De overheid is er niet, daar heb ik het ook. Is die er wel?
De overheid
is er. Die is wel aanwezig, maar heeft niet gesproken. Nou, dan zullen we aannemen dat, dat ze geen belastende woorden hebben te spreken. Vandaar dat, dat ik daar even op attent maak. Maar ik heb het er ook een beetje naar gemaakt, want de gelegenheden dat de overheid zich naar buiten manifesteerde, heb ik ook niet altijd getrouw bijgewoond. Dat is niet omdat ik anarchistische neigingen heb, maar dat is meer in verband met gebrek aan tijd en gelegenheid, maar geen genegenheid geweest. De plaatselijke kerken die mij hebben toegesproken door de mond van dominee Lichtenberg, ook hartelijk dank. Hij heeft herinnerd aan de persoonlijke band die er geweest is vanuit Apeldoorn. Hoe is het mogelijk? Want dat is eigenlijk het Jeruzalem van de christelijke gereformeerde kerken. Maar ook in die tijd was het bij mij al zo. En dat is, daar mag ik de Heer wel voor danken, nog zo dat ik niet aan enige kerk direct mij gebonden wist als de enige zaligmakende kerk. Maar dat overal daar waar een goed woord van God gesproken werd en de weg van de Heilige Geest werd aangewezen en ook naar mijn hart gesproken werd, ik met vrijmoedigheid die diensten heb bijgewoond. Ook van dominee Lichtenberg in Apeldoorn. Al is me dat wel eens kwalijk genomen en al heeft me dat ook wel eens op de zwarte lijst gebracht. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Goed, de kerken die mag ik hartelijk danken voor de samenwerking die er geweest is in de afgelopen tijd. Ook met de reeds vertrokken predikanten heb ik bijzonder goed mogen samenwerken.